Welkom bij de podcast van X-Kwadraat, met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X-Kwadraat is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf.
Goeiedag voor de volgende podcast van X-Kwadraat. Vandaag word ik ontvangen bij Fabelfin voor een interview met Claire Godin. Zij is senior expert bij Fabelfin voor diversiteit, inclusie en maatschappelijke behoeften en is verantwoordelijk voor het verbeteren van diversiteit en inclusie in de financiële sector. Claire is medevoorzitter van Vrouwen in de Financiële Sector, oprichter en medevoorzitter van DMAB liever. En dat staat voor Diversity Managers Association in Belgium. En lid van de Raad van Bestuur van Unia en Miria. Dus echt wel een hele mondvol. Nu, in het voorjaar van 2019 werd Claire vanuit de BNP Paribas Fortis gedetacheerd naar Fabelfin om haar werkterrein een beetje te vergroten van één bank naar de volledige Belgische financiële sector. Dus met zoveel op je bord, Claire, vind ik het wel helemaal geweldig dat je tijd wilde vrijmaken om een interview met X-Kwadraat.
Heel graag.
Dankjewel. Ja. Nu, we beginnen meestal bij het begin. Dus kun je me heel eventjes vertellen waar jouw roots liggen en hoe dat je geraakt bent waar dat je nu bent?
Ik zou zeggen hoe ik geraakt ben, gewoon per toeval. En dat is absoluut typisch van quasi alle vrouwen die in de financiële sector zitten. Ja. Hoe komt dat? Ik heb het rechten gestudeerd in Louvain-la-Neuve. En ik heb gedacht, oké, ik zal even postuleren, maar één ding is zeker, ik wil niet in de bankensector werken. Dus ik zal eerst met een bank proberen. Dus ik deed dat en dan heb ik ook in twee andere bedrijven gepostuleerd. En tot mijn verbazing heb ik dan de drie jobs gekregen, maar de meest interessante was in die bank, toen nog de Generale Bank, dus heel lang geleden, met een traineeship van 2 jaar waar ik van alles mocht doen. Dus ja, daarmee ben ik gestart, ja, inderdaad.
En waar ben je eigenlijk afkomstig?
Ik ben afkomstig van het Brusselse, dus ik ben Franstalig, zoals je beluisterd zullen horen. Dus ik verontschuldig me al voor mogelijke fouten.
Absoluut niet nodig. Absoluut niet nodig. Het is juist heel tof dat je het Nederlands wil doen. Dus, want het
heel
is
graag.
Niet jouw moedertaal.
Dat is ook voor mij een heel toffe stuk van diversiteit. We zullen straks daarop kunnen terugkomen. Ja. Taaldiversiteit is ook zo leuk.
Maar ben je dan nog een echte cat, zoals ze dat zeggen?
Ik zou meer zeggen van... ja en nee, misschien voor een stuk. We hebben wel inderdaad gewoontes om te zeggen, tijd is een beetje zwaar en het is doef. Ja. Ik heb net gehoord dat het een nieuw woord is in de Robert, dus het is een Belgisch woord, een Belgicisme zoals ze zeggen. Ja. Het is doef.
Ah, dus, oké.
Dus ja, voor een stuk wel.
Om het heel eventjes duidelijk te maken, hoe ben je nu precies in die banksector gerold? Want je zegt, het komt niet altijd vanzelfsprekend. Maar kun je het verhaal heel even daarachter vertellen, hoe het dan wel is gebeurd?
Ja, natuurlijk. Dus ik heb dus dan voor de meest interessante job gekozen. Want ik had dat dus niet verwacht. Ik ben gestart met die 2 jaar van alles te doen. Dus van het loket, een vervanging van een kantoordirecteur, kredieten, investment banking. Dus dit allemaal tijdens 2 jaar. Ja. En op het eind van de 2 jaar heb ik gekozen voor mijn job. Een lievelingsjob in dit palette van mogelijke jobs. Dat was echt een luxe. En ik ben gestart als corporate banker. Dus betekent dat ik dan de bankier was voor grote bedrijven. Meeste die hun zetel ook in Londen hadden en zo. Dus ik kon een beetje reizen, klanten ontmoeten, hun kredietendossier maken. En ik moet zeggen, ik vond dat fascinant. Het was zo leuk om de commerciële relatie te hebben. Maar ook die nieuwsgierigheid om daarna ook na het financieel verhaal om de firma te kunnen bezoeken, de productieinstallaties van allerlei bedrijven.
Ja.
En daarmee heb ik enorm veel plezier gehad. Ik heb die job met verschillende portefeuilles een tiental jaar gedaan.
Ja.
En daarna enkele jaren in marketing, in bank insurance. Was ook zeer interessant. En dat heeft ook mijn Nederlands een stuk verbeterd. Want ik was dan verantwoordelijk voor specialisten op heel België. Dus ik moest reizen en de collega's echt goed verstaan van elke regio. Daarna heb ik opeens de kans gekregen om naar HR te gaan. In een heel leuk en innovante job. Dat was om de eerste internal business school van toen, de Fortis van toen, te creëren, om collega's van een 12-tal verschillende landen samen te leren werken. Dus ik mocht ze uitnodigen voor internationale sessies. En er waren collega's van Duitsland, Frankrijk, UK, Marokko, Turkije en zelfs China. Mm-hmm. En ik heb daar een beetje de eerste hints gevonden van diversiteit is iets ongelooflijk. Er waren dus die collega's die kwamen van al die verschillende landen. Hun eerste zinnen waren vaak van, ja, maar in ons land het is anders. Iedereen zei dat. Je had nog altijd de Fransman die wou zeggen, yes, but in France it's different. Maar op het einde van een sessie zo van 2-3 dagen hadden ze allemaal ontdekt, hey, in feite, we hebben dezelfde problemen en we kunnen elkaar steunen en we kunnen dan samen betere resultaten opleveren. Dus dat heb ik absoluut fantastisch gevonden. Ik kon heel creatief zijn. We hebben inderdaad sessies gegeven over multiculturele negotiaties. We hebben sessies gegeven voor een mix tussen private bankers en commercial bankers, waar iedereen kon het leven en de rol van de andere spelen. En dat heeft heel leuke resultaten gebracht. Tot, we waren dan bezig met het bouwen van een heel internal university van groep Fortis van toen. En dan kwamen we tot 2008, Big Bang Crash. No internationaal anymore. We waren dan toen alleen maar een Belgisch bedrijf. Nu, het is daarna BNP Paribas Fortis geworden. En op dat moment heb ik ook moeten vaststellen dat diversiteit, het was niet alleen een kwestie van multicultureel, maar opeens zag ik dat de situatie en de reacties van vrouwen en mannen in crisis een beetje anders was.
Ja.
Dat was mijn grote verbazing. Ik zag toen met die crisis was iedereen boos, maar de reactie van vrouwen was, goh, ik wil absoluut dat dit bedrijf hiervan iets leert.
Mm-hmm.
En dat vond ik wel zeer interessant. En dan heb ik voorgesteld om met een diversiteitsinitiatief te starten. Mm-hmm. En dat heb ik dan tijdens 10 jaar mogen doen. Ja. Niet alleen, maar zelfs met een team. En we waren dus alleen maar focusing op diversiteit en inclusie. Gender, maar natuurlijk ook multicultureel, seksueel geaardheid, generaties en zo. En dat heeft ons toegelaten om heel veel zaken te proberen en zien wat werkt niet meer, wat werkt minder. Ik heb ook gezien dat wat werkt tijdens die 10 jaar, dat was zeker netwerken, mensen aanmoedigen om zelf te netwerken, meer zichtbare rollenmodellen te hebben waar vrouwen of collega's van andere afkomsten zich konden identificeren, meten, glazen plafonnen effectief meten, om te tonen waar de echte problemen waren. En dan, toen het bijna 10 jaar was, dacht ik, oké, ik heb waarschijnlijk in zo 1 firma gedaan wat ik kon. Misschien is dat tijd dat al die ervaring dat we hebben, dat we het kunnen delen op sectorniveau.
Mm-hmm.
En dat ben ik dan, heb ik daar voorgesteld en is dat inderdaad gelukt. En sedert nu een beetje meer dan een jaar werk ik voltijd voor Fablefin, inderdaad.
Beschouw jij jezelf dan niet een beetje als een pionier?
Wel, voor een stuk wel. Inderdaad, 10 jaar geleden had je niet zoveel firma's die daar actief bezig waren. Nu, ik zou zeggen, het gaat al veel beter. Mm-hmm. Spreken van diversiteit, spreken van inclusie, spreken van gender of multiculturaliteit is toch nu veel meer frequent en gelukkig. Ja. Nu, zelfs nu zie je dat bepaalde firma's nog niet gestart zijn. En dus er is nog zeker opportuniteit om veel meer bedrijven wakker te maken.
Ja, ja, daar zijn we als X-kwadraat zijn we daar natuurlijk volledig achter. Wat is voor jou zelf, als je nu als Claire bekijkt, wat is voor jou zelf zo belangrijk dat je dit stukje in je carrière kunt ontwikkelen nog? Want je bent nog volop in ontwikkeling als dusdanig.
Absoluut.
Hoe belangrijk is dat voor jou persoonlijk?
Oh, dat is ongelooflijk belangrijk. Ik denk dat ik zo een privilege heb. Het feit dat ik kan werken op de waardes die voor mij zo belangrijk zijn.
Ja.
Dus inderdaad, waarden van gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Waarden zoals non-discrimination, van echt moed. Mm-hmm. Die zijn voor mij superbelangrijk, inderdaad. Mm-hmm. En het feit om na jaren in een zeer goed bedrijfswereld te hebben geleven, maar waar ik heb wel een beetje van alles kunnen proeven, van wat zou hier beter kunnen gaan, qua cultuur, qua inderdaad fricties of tensies in bepaalde teams. Het feit om nu echt mijn job volledig daarmee kunnen hebben, is echt een privilege.
Ja. Je hebt waarschijnlijk dan ook nooit het gevoel dat je echt naar het werk moet gaan, zoals
precies.
Dat dan heet.
Ja? Nee, dat is absoluut waar. En
ja.
Daarom ook dat het nooit stopt. Zelfs 's avonds of tijdens weekend of vakantie, als ik opeens zo iets zie waar ik denk, dat zou toch wel iets dat we, waar wij aan de slag kunnen, zal dat automatisch als een project starten.
Ja, dus je bent eigenlijk nooit in rust, zoals dat dan heet.
Toch wel af en toe.
Ja. wat vind je voor jezelf dat waar je nu geëindigd bent, nu nog in alle eerlijkheid, denk je dat we het in onze generatie nog dat hele gendergelijkwaardige, denk je dat we het nog gaan halen?
Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat het inderdaad, als we stoppen ermee, is er een risico dat het zelf verslecht.
Ja.
Dus het is superbelangrijk dat we blijven dit pushen tot het niveau waar we kunnen zeggen de onbewuste bias van de maatschappij zijn veel lager geworden.
Ja.
Maar daarvoor moet iedereen op zichzelf werken. En hoe kunnen we dat doen? Dat is iets fundamenteels. Dat is dat elk individu voor zichzelf ook om zijn comfortzone te verbreden, om zijn sociale intelligentie te verbreden,
ja.
Dat je even stilstaat met je vriendenkring. Hoe divers is je vriendenkring? Ja, heb je vrienden, mensen dat je echt vertrouwt op professioneel vlak, zowel mannen als vrouwen, zowel mensen van die verschillende generaties? Heb je vrienden van verschillende geloven, afkomsten? Heb je bepaalde vrienden of collega's waarmee je werkt die ook een beperking hebben? Dit allemaal zijn elementen die progressief, zonder dat je er bewust bent, je bias zullen verminderen. Mm-hmm. Dus dit is superbelangrijk, denk ik.
Ja. Dus de integratie ook in ons privéleven?
Ja,
ja.
Zeker.
Ja. En dat snap ik wel. Ik moet heel eerlijk zeggen dat we daar, nu dat je het zegt, lijkt het een vanzelfsprekendheid, maar misschien hebben we daar zelf met X-kwadraat ook wat te weinig aandacht aan gegeven. En is dat iets waar dat we naar de toekomst toe ook eventjes naar moeten kijken. Wij zijn natuurlijk bezig... Ja, maar wij zijn bezig met gendergelijkwaardig ondernemerschap. Snap je? Maar het privéleven van een andere... Ik herinner mij inderdaad met de shift dat je het daar ook over gehad hebt. Toen je keynote heb gegeven bij de shift.
Ja, we stellen vaak voor om een echte oefening te doen. Bijvoorbeeld, kijk naar je Facebookgroep.
Ja.
Van, bijvoorbeeld, we zijn in België. Hoeveel Nederlandstalig, hoeveel Franstalig? Hoeveel mensen van verschillende geloven en zo. En het feit dat je dat doet, als je ziet, iedereen is van dezelfde afkomst, dezelfde taal, dezelfde geslacht, dan is het misschien interessant dat je even verder gaat zoeken.
Ja.
Exploreren progressief. Ja. Misschien kunnen we even eens koffie samen gaan drinken en dan even begrijpen. Tja, ik had nooit gedacht dat die persoon die ervaring had. En dan progressief ben je bezig om je comfortzone te verbreden. Volgende keer, als jij opeens in een groep met mensen die anders zijn, voel jij ook meer comfortabel. Dus dat is absoluut een investering dat voor jezelf rendabel op de lange termijn zal zijn.
Sowieso. Ja, ik heb ervan overtuigd. Nu, je bent 10 jaar geleden begonnen.
Ja.
Dus op zich was dat al... Zaten we toch in nog andere tijden? Want ik vind toch dat er in 10 jaar wel het een en het ander veranderd is. We zijn er nog niet. Daar zijn we ons zeker van bewust. Maar 10 jaar... Als je daar een begin mee startte en je had het daarover, en laten we het heel eventjes houden op het gender als dusdanig. Heb je in die 10 jaar ook gemerkt dat, we weten dat vrouwen daar wel in willen meegaan, dat mannen ook een kentering hebben gemaakt? En op welke manier heb je dat dan gevoeld als het zo is?
Het is een heel pertinente vraag. Mocht ik nu echt een film hebben van bepaalde meetings dat ik heb gehad in die 10 jaar, zou ik zeggen, ja, inderdaad, 10 jaar geleden kwam je in een kamer vol beslissers, vol CEO's of vol directeurs. Rond de gendertopic kreeg je wel af en toe glimlachjes, grapjes, mopjes die niet zeer pertinent waren.
Mm-hmm.
Vandaag de dag, en dat is een shift dat ik heb echt gevoeld, ik zou zeggen de 4-5 laatste jaren. Ik zou zeggen, zeker in grote bedrijven of zeker de mensen die lezen, die geconnecteerd zijn aan research en zo. Mensen voelen en weten dat er een behoefte is aan gendermix om ook collectief slimmer te zijn.
Ja, dat is een van de dingen die jij nogal eens herhaalt. Hè?
Ja, dan collectieve intelligentie.
Ja, de collectieve intelligentie die we anders laten liggen.
Ja, ja, ja. En ik heb ook gevoeld, heel snel, eens dat ik kwam met die argument, het was wel storend, bijvoorbeeld in bepaalde executive comité's, het kon soms storend zijn, maar de mannen op hoge functies snapten dat.
Ja.
En dat vond ik wel interessant.
Ja. Maar ik kan me toch voorstellen, niet gemakkelijk is geweest om ze mee te krijgen. In het begin.
Ja. Ik denk dat het voornaamste was om de business language te spreken. Dat is superbelangrijk. Om te zeggen, kijk, we zijn niet hier om gewoon gelijke rechten te eisen.
Mm-hmm.
We zijn hier om ons onderneming meer professioneel te maken.
Mm-hmm.
Door een beter gebruik van alle talenten. Mm-hmm. Door betere beslissingsnamen. Door een beter mix, een healthy mix in de groepen. Dus het gaat niet over we eisen gelijke rechten.
Mm-hmm.
We zeggen gewoon, kijk, door een aantal veranderingen, door meer attentie naar gender en zo, zullen we onze capaciteiten maximiseren.
Mm-hmm.
Dus vandaag het probleem met onbewuste bias maakt dat bijvoorbeeld een manager die zoekt, oké, wie zou ik kunnen promoten op hoger niveau? Die manager die kijkt naar zijn ploeg, mannen en vrouwen, en dan denkt hij, wie lijkt op Jan of Pieter die al hoger is?
Ja,
ja, sowieso, mannen zullen meer op Jan of Piet lijken. Dus bijna onbewust ziet hij dan de vrouwelijke talenten minder. En om dat te corrigeren, inderdaad, is het belangrijk om daar een actieplan te hebben om te zeggen, kijk, je moet je lijst van talenten identificeren, maar gelieve te zorgen dat je een goede mix hebt. Mm-hmm. Dus als jij nu mij zegt, kijk, ik heb alle talenten doorgezien en de beste talenten zijn Jan, Mark en Piet, dan zeg ik, oké, we zitten terug samen en we zullen terug de andere files bekijken, want het kan ook niet in een gebalanceerde team waar er mannen en vrouwen zijn die heel competent zijn, kan je daar ook andere talenten ontwikkelen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, het heeft te maken soms met definitie dat je aan leiderschap geeft.
Mm-hmm.
Ik herinner me nog altijd een leider van zekere tijd geleden, maar toch 5-6 jaar geleden, hij zei mij, ik was in zijn bureau, we hadden het over leiderschap, en hij zei tegen me, Leiderschap voor mij, ik zie onmiddellijk de imago van toen ik bij de leger was. En ik was daar met mijn mannen en met de tanks en dat was leiderschap. En ik zei, oké, verdorie. Allee, als vrouw, wat kan ik nu zeggen over leiderschap? Ik heb kinderen gehad. Misschien is dat ook leiderschap in termen van het fysische pijn, groeien, het ontwikkelen. Maar als, inderdaad, als dat echt de specifieke imago van leiderschap is van de leger, dat laat niet veel plaats bijvoorbeeld voor creativiteit, discussie. Dus wat zegt dat in termen van cultuur, van een inclusieve cultuur, waar iedereen vol zichzelf kan zijn? Mm-hmm. Dus dat vond ik wel interessant.
Ja. Nu, heb je ooit het verwijt, niet, maar de tegenwerping gehad? Dat vind ik een beter woord dan een verwijt. Dat mannen zoiets hebben, maar als alle vrouwen nu ook nog gaan carrière maken, what's in it for us? En waar eindigen wij dan?
Absoluut.
Hoe probeer je dat te counteren? Gedachtegoed?
Ik zou zeggen, je moet inderdaad het respectvol houden voor iedereen en kansenvol voor iedereen. Dat betekent, zelfs quotas, persoonlijk vind ik dat quotas een goede zaak zijn. Dat ze zijn nodig omdat zij je onmiddellijk laten genieten van een beter mix. Maar natuurlijk, niemand houdt van quotas. Vrouwen houden niet van quotas. Klopt. Niemand wil door een quota aanwezig zijn. Ja. Mannen houden niet van quotas. Dus je moet slimme quotas maken. Ik geef maar een voorbeeld. Stel dat je ziet dat op een zekere managerniveau dat er echt te weinig vrouwen zijn. Maar je kijkt het niveau net daaronder. En niveau net daaronder heb je wel een 50-50. Dan zou mijn voorstel zijn voor een slimme quota, om te zeggen, je doet geen quota op de voorraad, dus op de vrouwelijke managers, maar op de jaarlijkse nieuwe benoemingen. En daar zeg je elk jaar, op de nieuwe benoemingen moet er minstens de helft vrouwen zijn. Omdat sowieso de vijver met de talenten al de helft vrouwen heeft. Dus no problem. En dat betekent dat de mannen zouden kunnen klagen, maar de antwoord is, kijk, je krijgt half the chances.
Ja. Ja.
Dit is toch fair?
Ja.
Dus het is belangrijk, natuurlijk, als jij zegt, kijk, we hebben ons geëngageerd om 50-50 te zijn en dus geen enkele mannelijke promotie tijdens de volgende 3 jaar, dat is catastrofaal. Je zal dan ook alle mannelijke talenten kwijt zijn. Dat is niet wat je wilt.
Nee, uiteraard niet. Je wil uiteraard zoveel mogelijk talent zelf in huis houden.
Ja, ja, ja.
Nu, je haalt het zelf aan. Je zit dus op een 50-50 situatie in het middenmanagement. En dan komt er die bottleneck.
Mm-hmm.
Wat denk je dat de grootste reden zijn om dat we heel moeilijk uit die bottleneck geraken? Dat doorgroeien zo moeilijk wordt op een tijdje?
Het heeft vaak te maken, het is een complexe, hè? Dus dat is echt een mix van verschillende redenen. Maar één van de redenen daar is en de onbewuste bias van de topmanagement zelf, die vaak zo het gevoel heeft van, ja, die vrouw is super interessant, maar misschien is zij binnen 2-3 jaar klaar. Niet nu. En dus ze willen, zogezegd, geen risico nemen. Het probleem is dat mogelijk, en ik heb dat ooit eens gezien, er bestaat een bepaald risico dat zij 2 of 3 jaar daarna hetzelfde blijven zeggen tegen die vrouw. Ja, misschien binnen 2-3 jaar. En dat zo een sticker binnen 2-3 jaar klaar, zonder datum, blijft plakken. Dus dat is een van de risico's. En dus het feit dat je dan met een mixed groep over de talenten een recrutering of promotieproces documenteren met wat wordt verwacht, we screenen de kandidaten, dat is al veel beter. Maar een van de andere blocking factors is in de handen van de vrouwen zelf. Van twee kanten heb ik kunnen getuigen of zien in mijn ervaring. Je hebt een aantal van de vrouwen die zeggen, ik ben toch niet klaar zelf. We weten allemaal dat er een tendens is om te zeggen, nee, maar ik ben bijvoorbeeld, ik heb die ervaring niet in mijn cv, dus ik zou nooit in aanmerking kunnen komen. Dat is één van de aspecten. Maar een andere die heel vaak niet gezegd is als vrouwen worden voorgesteld voor een nieuwe rol, is: ik wil niet met zo'n groep uren blijven werken, ja, omdat ik mijn waardes niet erken in dat groep. Dat kan soms ook het geval zijn. En dat is meer tricky. Want om dat op te lossen, moet je dan echt in een vorm mentoring zeer vertrouwelijk en met veel vertrouwen bouwen. En de boodschap naar die vrouwen moet zijn van: jij moet niet noodzakelijk een kloon worden van andere leiders. Mm-hmm. Ja. Jij mag gewoon op jouw eigen stijl, op jouw eigen manier, op een authentieke manier, jouw job doen. Dus we verwachten niet dat je de U-rooster kopieert van Mark of Pieter. Jij mag jezelf zijn en we trust you. Dus dit soort van zeer supportive boodschap is superbelangrijk.
Ja, ik denk het ook, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat we daar zeer moeten terdege rekening houden en in alle sectoren.
Ja.
Ja, dat heeft dus niet alleen voor de bank. Dat geldt niet alleen voor de banksector, natuurlijk. Wat is het grootste vooroordeel waar je ooit tegenaan gelopen bent in je carrière?
Wauw, het grootste vooroordeel.
Ja, maar even heel specifiek in de context van gendergelijkwaardigheid.
Wel, ik herinner me een heel interessant geval. Toen ik een vorm van at random controle deed van recruteringsfiles bij managers, dat we een manager hebben gezien die zei: wel, dus het was na een gesprek dat hij had met een vrouwelijke kandidaat en hij schreef dus zijn advies, negatief advies, omdat het een moeder van 4 kinderen is die al 40 jaar oud is. En ik vermoed dat zij dan niet meer de flexibiliteit zal hebben om te leren enzovoort. Dus dat was zo obvious, dat was zo enorm. Dat is wel iets dat opvallend was. Ja.
Dat zou ze inderdaad waarschijnlijk bij een man nooit geschreven hebben.
Ja,
waarschijnlijk zou het omgekeerd geweest zijn van: hij is 40, hij staat op het punt van door te breken in zijn carrière.
En ja, en een aantal kinderen wist je gewoon niet en nee, je doet een keer. Dus.
Nee, ook al. Dat klopt. Ja, dat is ook nog iets, een werkpunt. Zeer zeker. Je hebt al een hele boterham, waar dat je je mee bezighoudt. Maar je bent onlangs nog met iets nieuws gestart, hè? Kun je daar iets van vertellen?
Ja, wel, het is nog natuurlijk een project. Maar enkele maanden geleden, aan het begin van de confinement, hadden we enkele panels over hoe het wereld na corona zou zijn. En je mocht ontdekken dat een 4 of 5 witte mannen van dezelfde generaties alles wisten van de toekomst. En ik zag dan heel negatieve reacties op social media. Ik begreep dat volledig natuurlijk. En ik dacht, hoe kan je dat omvormen in iets positiefs? En dus dat was superleuk. Ik heb dan met verschillende actoren, onder andere bij jou, by the way, maar actoren in het noorden en het zuiden van het land, van universiteiten, consulenten, de media, een aantal bedrijven, om dan echt samen aan de slag te gaan rond hoe kunnen we in onze maatschappij veel meer systematisch mixed panels voorstellen. Dus inclusief panels. Panels die het woord geven aan een ruim genoeg mix, zodat de conclusie van zo'n panel veel meer interessant zal zijn. En we hebben onmiddellijk 2 redenen daarvoor geïdentificeerd. 1 is inderdaad dat de collectieve intelligentie van een mixed panel sowieso groter zal zijn, want iedereen heeft een eigen perspectief en het kan super interessant zijn. Maar de 2e is ook heel sterk verteld met de zin van: you can't be what you can't see. Mm-hmm. Het is echt van de mensen die in een conferentie of naar hun tv kijken of noem maar op, maar dat zij naar een panel horen van experts. Als die deskundigen dan systematisch witte mannen van een zekere generatie zijn, dat versterkt weer onze onbewuste bias dat we willen precies verlagen. Dus dat is iets waar we echt moeten opletten. Dus momenteel zijn we bezig daar met een zeer simpel actieplan die zal proberen en vrouwelijke sprekers, mannelijke sprekers en organisaties helpen om op het einde meer inclusief panels te krijgen.
Ja, te hebben. Daar gaat het over.
Ja.
Ja. En daar gaan we in de toekomst natuurlijk nog heel wat over horen.
Ja, ik hoop vanaf ergens in het begin van 2021.
Ja. Je hebt nu heel eventjes corona aangehaald. Denk je dat in het kader van de crisis die we nu doorgaan, dat we vrouwen terug gaan katapulteren naar het thuiswerken en dan ook weer de zorg van de kinderen op zich gaan nemen?
Wel, ik denk dat er en positieve en negatieve kanten zijn geweest die eerste maanden. Wat ik vooral onthoud als super positief, dat was de ontdekking door veel mannelijke traditionele managers van wat dagelijks thuiswerk kan zijn. Mm-hmm. En het feit dat inderdaad een hele onderneming kan vanuit thuis werken, zeker in de diensten natuurlijk.
Ja, ja, ja.
En dus dat was al iets super interessant. En we weten ook dat een van de grootste vijanden van vrouwen in hun carrière is die notie van presenteïsme. Het eis van bepaalde managers om mensen te zien en om mensen vooral niet zozeer zeer vroeg 's morgens, maar vooral zeer laat 's avonds te kunnen zien. Waar op dat moment, ik heb het honderden keren gezien, in de meeste koppels, bijna spontaan, is het zo dat vrouwen dan vroeger op het werk aanwezig zijn en dan vertrekken om over de kinderen te zorgen. En dat de mannen dan soms wel de kindjes rustig op school brengen, maar dan veel later
terug. S'avonds,
voilà. Ja. En dus dat is natuurlijk, dat was een van de problemen van het presenteïsme. Dat creëerde echt een verschil qua typisch de strategic meetings die dan vaak 's avonds gebeurden. Nu, het feit dat iedereen die ervaring heeft gehad van kijk, we kunnen perfect onze meetings virtueel hebben, dat is een heel interessante les. Maar inderdaad, het is superbelangrijk nu dat er genoeg balans blijft tussen mannen en vrouwen. Als wij bezig zijn om ons te herorganiseren in een nieuwe manier te werken, als iedereen bijvoorbeeld maar 1 dag of 2 naar kantoor gaat, dat vrouwen effectief ook rustige momenten hebben om hun meetings te hebben en zo om te kunnen werken. En daarnaast is er ook een belangrijk fenomeen. Ik denk, als iedereen vanuit thuis werkt, zijn noties van inclusie van iedereen superbelangrijk. Mm-hmm. Inclusie en engagement. Mm-hmm. Want anders, ja, de persoon die bijvoorbeeld volledig alleen zit, die was opeens de persoon die extra attentie nodig had. En engagement, als iedereen vanuit ver werkt, het is nog belangrijk om momenten te hebben om te voelen, wij hebben een gezamenlijk project, wij denken aan elkaar enzovoort. Ja. Dus dit blijft een belangrijk punt. Ja.
En dat brengt ons dan ook weer naadloos naar de privésfeer. Je hebt heel wat op je bord, maar af en toe kan ik me toch voorstellen dat jij ook eens je hoofd wil leegmaken. En om nu tot ontspanning te komen, om dat hoofd eens leeg te maken, of werkt het misschien altijd, dat weet ik niet, dat ga ik nu vertellen. Wat doe je dan?
Ah, wel, ik ga lopen. Ja? Dus dat doe ik een enkele keer per week. En ik heb de luxe om dichtbij een bosje te wonen waar ik heel gemakkelijk kan gaan lopen of wandelen, dus dat doe ik heel veel, alleen of met mijn man. Ik heb ook heel veel FaceTime momenten met de kinderen die in alle verschillende landen zitten, dus ik heb een hele internationale familie. En dus het is heel leuk om, dat geeft mij ook heel veel energie.
Ze zitten, jouw kinderen zitten verspreid over de wereld.
Ja.
Ja, oké. Is er zoiets waarvan je vroeger zei toen je kind was, we hebben allemaal wel een kinderdroom. Is er iets waar dat jij van droomde als je ooit groot zou worden? Of wat wou je dan zijn?
Wel, het is heel, heel grappig. Ik herinner me wel inderdaad dat het voor mij justitie, het feit om niet iemand helemaal alleen te laten, dat was super belangrijk. Ja. Ik herinner ook een eerste keer toen ik vrij klein was en ik had de indruk dat de leraar een racistisch commentaar had gegeven, dat ik daar echt reageerde van kijk, ik ben helemaal niet akkoord. Dus ik denk dat dat al vanaf lang bestond bij mij. Maar ik herinner me nog, just for the joke, toen ik in de eerste leerjaar was, moest ik zo op de estrade komen om te vertellen, oké, wat word ik later? En dat ik zei, ik zal dan in de leger gaan om België te beschermen. En iedereen heeft daarmee gelachen voor jaren. Dus,
is dat?
En die wens is wel heel snel weggegaan.
Ja. Van de andere kant is het ook zo, Claire, dat denk door het feit dat je doet wat je nu doet, ook een beetje de leider bent in het veranderen, in het brengen van verandering. Dus als ik dan terugrefereer naar wat we daar straks verteld hebben over die meneer, van hoe zie jij een leider? Mm-hmm. Ja, dan zat daar al een heel klein beetje ook het antwoord in, maar op zich leid je ook een leger. Het is dan misschien een ander soort leger van mensen die willen opkomen voor anderen. Dus,
ja, het is mooi gezegd.
Ja, ja, dus ik denk, misschien zit er toch nog een stukje van die droom in. Ja. Nu, ik heb zelf ook nog een bucketlist. Ik weet niet of jij er nog eentje hebt. Ik heb nog een bucketlist beroepshalve en ik heb ook nog een bucketlist privé. Wat staat er op jouw bucketlist onder andere nog?
Wauw, natuurlijk qua reizen van alles. Maar dat momenteel is natuurlijk heel low on the bucketlist. Ja. Want we weten niet wanneer dat mag. Maar ik zou zeker heel graag meer in Azië en in Afrika willen reizen. Meer tijd met mijn kleinzoon die in Chicago leeft. Ja. Dat absoluut. Maar ook een van de punten op mijn bucketlist is terug in de professionele sfeer. Is om te zeggen, als wij zo snel in anderhalf jaar in staat zijn om al eerste veranderingen te brengen in één sector, de financiële sector, dan denk ik, er is iets aan een sectoraanpak over diversiteit en inclusie die verder zou moeten verspreid worden. Dus ik zou heel graag andere sectoren aanmoedigen om in die richting te proberen gaan. Mm-hmm. En we zullen zien wat werkt.
Dat kan ik heel warm aanbevelen. Ik mag dat zeggen, want het staat ook op tape. Ik heb vorige week Bart Steukers van Agoria. En het staat ook op zijn bucketlist.
Mooi.
Dus ik stel voor dat jullie elkaar opzoeken.
Absoluut, maar we kennen al elkaar.
We kennen elkaar wel. Het staat ook op zijn bucketlist.
Fijn.
Dus misschien dan zit je aan de twee sectoren waar het jullie verschil kunnen maken.
Ja. Superleuk.
Oké. Claire, ontzettend bedankt. Ik heb nog heel veel vragen, maar dat is voor de volgende podcast. Ik kijk heel erg mee uit naar dat nieuwe project waar je mee bezig bent en waar we heel graag aan zullen samenwerken.
Heel graag.
Dus heel erg bedankt.
Het was een plezier.
Dank je wel hoor. Tot snel.
Tot snel.